Dimitri de Fau. Een jongen uit Gent, een bruut op de fiets met dijen van een stier. Dimitri de Fau, ijdel en trots op zijn gespierde lijf. Tarzan is zijn bijnaam. Maar Tarzan is niet meer. Dimitri de Fau wilde niet meer leven. Dit is zijn verhaal. Dimitri de Fau werd geboren op 13 juli 1981 in Gent. De Fau had eigenlijk alles om het te maken als wielrenner. Hij was iemand met heel veel levenslust en heel veel vreugde. Ilio Keijse, een van zijn beste vrienden, die kan dat bevestigen.
Zijn mond houden, dat was er zeker niet bij. Overal wat hij kwam, had iedereen hem gezien. Hij moest altijd opvallen, roepen, tieren, grapjes maken. 2-3 dagen later waren de mensen er waarschijnlijk nog over aan het spreken dat er daar Tarzan, want dat was zijn bijnaam, dat Tarzan gepasseerd was. Ja.
De beenspieren van Dimitri de Fau waren echt wel indrukwekkend. Ik herinner me ze zelf eigenlijk ook nog. Als ik hem zag, die benen, die dijen, die spieren, die aderen op zijn spieren, was echt wel indrukwekkend. En zijn masseur, Robert Dont, die had zoiets nog maar zelden gezien in zijn carrière.
Ik masseer al 12 jaar. Ik had zelden zo'n massa spieren in mijn handen had.
Dat zijn wel mooi, hè?
Dat zei hij. Een tijd heb ik Tom Steels ook nog masseerd, jaar. Maar dat is iets vergelijkbaar, maar nog iets langer. Iets imposanter nog. Het is een ruim diamant, hè. Die geleidelijk aan kan slijpen, hopen we. Dat zal wel lukken. Het is een goede start.
De snelle benen werden opgemerkt door Patrick Lefevre. Van 2003 tot 2005 reed hij voor het team van Lefevre. Hij was een waardevolle waterdrager op de weg. Met wisselend succes pikte hij zelf ook een overwinning mee. Maar het was toch vooral de wielerpiste waar de Fau uitblonk. In zijn jaar als neoprof viel hij meteen op in de zesdaagse van Gent.
Dimitri zet voor de vierde opeenvolgende dag de beste tijd neer op de 500 meter sprint. Als debutant klopt hij niemand minder dan Olympisch kampioen Martin Notstein met een halve seconde.
Ik had gehoopt om het publiek recht te krijgen. Met een schone tijd. Maar dat is geen schone tijd. Dat is gewoon een super tijd. Een halve seconde traprijden. Dan Olympisch kampioen Notstein. En dan met dat publiek. De juiste muziek. Alles perfect. Ja, toen komt het allemaal goed uit. Hè. Fuck, wauw, ongelooflijk. Dan krijg je gewoon een ontlading over heel je lichaam. Je kunt dat niet beschrijven. Je moet dat voelen als renner, dat voelt dat. Ja, je kunt het niet beschrijven. Het is echt een fantastisch gevoel.
Jarenlang was Tarzan, dat was dus de bijnaam van Dimitri de Fau, een vaste waarde in het zesdaagse circuit. Hij werd vanaf 2001 in totaal 9 keer Belgisch kampioen in diverse baandisciplines. De kilometer, de sprint, keirin, scratch en ook het omnium.
Op het WK baanwielrennen in Palma de Mallorca is Dimitri de Fau voorlopig 5e in de tussenstand van de omnium. De Fau is Belgisch kampioen omnium. De 200 meter sprint, de scratch en de individuele achtervolging zijn al gereden. Later volgen nog de puntenkoers en de kilometer.
Net als voor Ilio Keijse was het voor Dimitri de Fau elk jaar opnieuw uitkijken naar de zesdaagse van Gent in het Kuipke. Daar voelde hij zich echt geweldig goed.
Al die mensen hier, dat geeft een ongelooflijk fantastisch gevoel. Die mensen worden gek en ik word gek van die mensen. Dus dat is gewoon super.
Ook in 2006 stond hij op het wedstrijdblad. Zaterdagavond, 25 november 2006.
3, 2, 1, 0! En dames en heren, wij zijn officieel onderweg.
De 66e editie van de wielerzesdaagse van Gent is aan zijn 5e en voorlaatste avond toe. Het Kuipke zit afgeladen vol, de sfeer optimaal.
Het applaus van daarnet was een generale repetitie voor zometeen.
Op de tribune zitten ouders met hun kinderen die voor het eerst kennis maken met deze charmante tak van de wielersport. Op het middenplein vloeit het bier rijkelijk. Niemand die dan beseft enkele uren later getuige te worden van het grootste drama in de geschiedenis van de Gentse Zesdaagse. Voor 12 s'nachts weer klinkt het startschot van de koppelkoers. 40 minuten en 10 extra ronden later zou het 9e nummer van de avond afgelopen moeten zijn. De bel van de laatste ronde wordt die avond niet meer gebruikt. Rond 12:30 zijn de duizenden toeschouwers muisstil. Ze staren allemaal angstvallig naar de bocht. Daar ligt Isaac Galvez in zijn regenboogtrui, bewegingsloos. Enkele momenten daarvoor heeft de Spanjaard zijn koppelgenote Jan Neyras met een krachtige aflossing in de baan gegooid. Daarbij komt hij ongelukkig in contact met Dimitri de Fau. Beide renners worden aan topsnelheid richting de balustrade gecatapulteerd. Galvez smakt met zijn borst tegen de stalen reling. Door de impact breekt hij verschillende ribben. Eentje perforeert zijn hart en aorta. Isaac Galvez vecht een kansloze strijd tegen de dood. De verzorger van Dimitri, Robert Dont, die zag het allemaal gebeuren.
Ik stond precies hier op die plek. Het was een koppelrit. En na 20 minuten was een ontsnapping van Julio Keijsen. Die stond onder leiding. En die werd beantwoord door Isaac Galvez. Die stond tweede, dus die moest beantwoorden. En als hij op die hoogte was van Dimitri de Fau, dan komen die in aanraking met elkaar. De onderste sturen haken in elkaar en ze maken een rare beweging van ja, ze willen terug uit elkaar haken. En door de middenpunt vliegende klacht vliegen ze naar boven en worden ze tegen de afrattering gecatapulteerd. Eerst Isaac, Dimi daarna. Daarna heb ik hem hier verzorgd, maar dat was maar een wond aan de vinger, dat was niet erg. Maar bij Isaac was dat dan wel, ja, zag het direct dat het niet normaal was. Geen beweging, niks meer. Een normale renner die valt, die kreunt soms. Als het erg is, kreunt hij of pijn of wat. Maar daar was het niks meer, niks.
En ook de schoonouders van de Fau herinneren zich nog heel goed die val.
De verzorgers zijn er
onmiddellijk bij gegaan, ja.
Direct naartoe gegaan en die hebben Dimi naar de kleedrempe gebracht. Ja. Daar is hij dan met Ilio. Toch een hele periode in de kleedrempen gezien. Ja, het was altijd maar op en af. Tot wanneer dat, ja, de piste openging en dat de ziekwagen en de mug binnenkwamen, dan weet je dat het erg is.
Een uur na het tragische ongeval bereikt het nieuws van Galvez dood de Gentse wielerpiste.
25 november gebeurde tijdens de tweede ploegkoers een ernstig ongeval waarbij onder meer Spaanse renner Isaac Galvez betrokken was. De kwetsuren van deze renner bleken zo ernstig dat Isaac Galvez bij de aankomst in het ziekenhuis was overleden.
De verslagenheid is echt wel groot en de zesdaagse wordt meteen stilgelegd. Dimitri de Fau heeft enkel schaafwonden overgehouden aan het zware ongeval. Maar wanneer hij verneemt dat Galvez is overleden, raakt hij volledig overstuur.
Ik heb hem nooit zo niet gezien. Tranen, beweegloos. Hij wist niet wat toen. Alleen ja, van het lambos geslagen, dat wij zeggen. Ongelooflijk, ongelooflijk.
De Fau huilt uren zonder op te houden. In een moment van totale zinsverbijstering moet zijn kleedcabine er zelfs aan geloven.
Daarna is Dimitri toch, achter een zekere periode, toch naar zijn kotje weer gegaan. Daar ben ik bij hem gegaan. Maar Dimitri, paf. Dus het licht was uit. Hij stond te staren voor hem. Hij zat daar beweegloos. Ilio Keijsen zat nevens hem.
Ilio was ook bij mij en die heeft ook niks gezegd. Niks, niks. Want Ilio heeft dan 2 dagen in zijn bed gezeten. Kon niet meer.
Pff, verschrikkelijk moment.
En dan is Dimi volledig gecrashed, in shock gegaan.
Ja, hij weende constant. En op een bepaald moment was hij echt het noorden kwijt. En is hij gewoon op de grond gevallen. En
hij heeft
mijn kleedcabine afgebroken. Hij wist het niet meer.
Het is mijn schuld.
Ik zou beter daar gelegen hebben en niet Calvez. Het is mijn schuld. En daar moest je constant op inpraten op hem om toch te zeggen van... Ja, dat is een werkongeval.
Het is mijn schuld. Dat is het enige dat Dimitri die avond over zijn lippen krijgt. Die zaterdagnacht verandert het leven van Dimitri de Fau definitief. De beelden van het fatale ongeluk blijven door zijn hoofd spoken. De Fau voelt zich schuldig. Enkele dagen na de dood van Calvez was er een persconferentie in een hotel aan Flanders Expo in Gent. Ik weet nog heel goed hoe de Fau daar zat. Aangeslagen, met bitter weinig levenslust in zijn ogen. Dit zei hij tegen mij.
De eerste dagen heb je een schuldgevoel omdat je ook in op een andere wereld zit. Je zit op een ander planeet, iedereen dat tegen je praat, die hoort je niet, je zit in een soort trance.
Enkele dagen later kruipt de Fau weer op zijn fiets. Hij stampt op training alle nare gedachten en frustraties uit zijn lijf. In een interview met Humo bekende hij een jaar later dat hij in de dagen na het ongeval zelfmoord had overwogen. Ik bleef mezelf maar verwensen, zei de Fau in dat gesprek. Ik ben een moordenaar. De eerste wedstrijd na die dramatische zesdaagse was het BK Omnium.
Voor Dimitri de Fau is het Belgisch kampioenschap Omnium de eerste wedstrijd na de dramatisch verlopen Gentse zesdaagse. Echt veel zin in koersen heeft de Fau niet.
Beetje met ups en downs. Het gaat 5 dagen goed, dan gaat dat 2 dagen minder goed, 4 dagen goed, 1 dag minder goed.
Je moet gewoon fietsen, denk ik dan.
Het moet allemaal zo simpel zijn, hè. Het is gewoon niet zo. Mentaal gebeurt er veel meer dan gewoon maar fietsen. Hè.
De Fau bewijst in de puntenkoers dat hij nog altijd kan fietsen. In een rechtstreeks duel beslissen Dimitri de Fau en Steve Schets wie de Belgische kampioen Omnium wordt. En het is Tarzan die aan het langste eind trekt. Wat volgt is een podium. In stilte.
De Fau is de dood van Calvez nooit echt te boven gekomen. Het jonge leven van Dimitri krijgt nooit een nieuwe start, want amper 3 maanden na de dramatische zesdaagse verschijnt in het laatste nieuws een ophefmakend interview met een anonieme bron over mogelijk doping en drugsgebruik binnen de Quickstep-ploeg. De Fau, dan ex-renner van Quickstep, wordt al snel verdacht door het peloton.
Hij werd eigenlijk een beetje in het peloton aanzien als de mol.
De Fau komt in een mediastorm terecht, maar hij beweert dat hem woorden in de mond zijn gelegd door een HLN-journalist en ook door politicus Jean-Marie de Dekker. De hele heisa heeft wel verregaande gevolgen, want de wielerwereld is genadeloos voor iemand die het imago schade toebrengt. Het hele peloton spuwt hem uit.
En Dimi was daar heel, heel gevoelig voor. Tot zover dat hij eindelijk schrik had voor nog wedstrijden te rijden.
Om de deur wilde hij niet meer fietsen. Ja, ken dat. Ze begon tegen elkaar. Iedereen op het stuk in over Dimitri. Ja.
De Fau verliest gaandeweg het plezier in het fietsen. In 2009 hakt hij de knoop door. Nu zijn wielercarrière in de slop zit, wil hij een nieuw leven opbouwen. Dimitri de Fau wil politieagent worden. Hij neemt deel aan een toelatingsproef bij de politie. In afwachting van het resultaat van die proef rijdt hij wel nog altijd zesdaagses. Zijn laatste zesdaagse was die van Grenoble. Zijn schoonouders herinneren nog hoe hij naar Grenoble vertrok.
Hij is eigenlijk heel gemotiveerd toch naar Grenoble gegaan. En zo is hij ook thuisgekomen. Dat weten wij van de dochter. Maar Dimi had dan... Dat jaar in mei had hij mij dan een berichtje gestuurd van... Na dit seizoen stop ik ermee. Ik heb genoeg van de... Ja, hoe moet ik zeggen?
Het wielermilieu.
Het wielermilieu.
Ook Ilio Keijsen reed mee in Grenoble.
Maar dan wou hij toch zo rap mogelijk naar huis na de wedstrijd. En wij, ik reed met Gianni Meersman. En wij reden s'nachts, ik reed zelf s'nachts nog naar huis. Toen, het laatste moment, vroeg hij wat hij met ons kon meerijden. Denk maar een uur of anderhalf uur voordat we vertrokken. En voor mij geen probleem. Dus Dimi heeft hem op de achterbank genesteld. En heeft... Ik denk 3-4 uur aan een stuk zitten babbelen. allemaal herinneringen ophalen van vroeger. Omdat Johnny die nog nooit gehoord had. Ik wel al 100.000 keer ongeveer. En dan heb ik hem thuis afgezet in Evergem aan de McDonald's. Ik vergeet het nooit.
En daar spreken Ilio en Dimitri af om snel samen te trainen. Want 2 weken later was er weer de zesdaagse van Gent. Het hoogtepunt van het jaar. Maar bij thuiskomst van Grenoble krijgt de vouw het resultaat van de toelatingsproef bij de politie te horen.
Hij wilde bij de politie.
Het resultaat is negatief.
En dan is hij terug in elkaar geklapt.
Ik denk dat hij dacht, Ik denk het, hè. Dat je dacht, ik ben een mislukking, ik sla geen niks.
Gewoon
ik heb,
in elkaar
de dag dat hij dat ontvangen had, heb ik 's namiddags, ben ik heel toevallig daar thuis gekomen en vroeg ik van, ja, waar is Dimi? Hij was dus boven en hij wou er niet over praten.
24 uur, ja. Is hij in bed gebleven?
En... Ja, ik heb ook met de dochter gepraat en die zei van, ik ben constant met hem aan het babbelen en dan zei hij van, ik ben een mislukkeling, ik kan niks, ik heb niks terechtgebracht met het wielrennen, nu dat.
Op 6 november 2009 pleegt Dimitri de Vouw zelfmoord. Hij is toch maar 28 jaar. Toen ik het verschrikkelijke nieuws vernam, belde ik naar een van zijn beste vrienden, Ilio Keijsen. Enerzijds voelde ik me wel schuldig dat de Keijsen hiermee lastig viel. Anderzijds deed ik natuurlijk gewoon mijn job als journalist. Had Ilio zijn telefoon niet opgenomen, had ik verder ook niet aangedrongen. Maar Ilio nam zijn telefoon wel op.
Ja, kan er echt niks op zijn. Ik weet wel moet of zijn.
Ilio had het verschrikkelijke nieuws net vernomen.
Ik weet dat hij is naar ons meegekomen van Grenoble. En ik heb niks speciaal aan Dimi gemerkt. En ik heb al een week met hem in Grenoble gezeten en... Hij sliep recht over ons en ik heb er echt niks, maar ook niks speciaal aan gemerkt. Hij was wel wat stil, maar hij had nog altijd even zotte buien als vroeger. Dus. Dat is echt niet geloven. Ik weet het niet.
Maar bij ons leeft eerder het idee van sinds een paar jaar geleden, de zesdaagse van Gent in 2006, dat spijtige geval Galvez, is het allemaal een beetje minder gegaan met Dimitri de Vouw. Merkte je daar nog altijd iets van? Leefde dat nog bij hem?
Ja, nee, ja. Dat was gewoon toen een valpartij. Lijkt dat er, lijkt dat er veel gebeurde, maar met toen een slechte afloop. En dat er voor hem wel iets gedaan is, omdat hij dat allemaal altijd ongelooflijk hard is blijven aantrekken. En dat dat misschien niet nodig was, maar ik merkte dat aan hem. Er waren dagen dat hij lacht en speelt en zotte. En er waren ook dagen dat hij stil was. Natuurlijk, ja, op sportief vlak is het toen allemaal wel een beetje moeilijker gaan, denk ik, voor hem. Dat merkte hij wel, maar ja.
Praat hij daar nog over?
Nee. Nee, niet.
Dimitri de Vouw, een doodgewone jongen die graag coureur wou zijn. Hij schreef nog enkele afscheidsbriefjes voor zijn wanhoopsdaad. Een briefje voor zijn schoonouders.
Wat stond er?
Dirk, bedankt voor hetgeen al je voor mij gedaan hebt. En, sorry, als we gingen trein. Met de brommer, ja, en jij trainde achter mij, met de scooter. En dan soms raak je een keer een steentje of een putje. En dan was hij altijd heel, heel boos. En dat stond ook op het briefje, niet te veel meer in put rijden. Dat was het laatste.
Mama, ik ga geen veel van jou, tot boven. Maak het goed met pa, met puntjes. Geniet nog. Dikke knuffel, uw zoontje, Diemeke. En dan, nota bene, bedankt voor de soep. Ik maak je al weken vers. Als dat mij vroeg, verse soep. Ik heb me daaraan getroost. En dat zit in mijn portefeuille. Met zijn haarken, van op zijn sterfbedje. Van de pas zijn geboorte. Leek kijk ik nog alles. Ja. Ja. Thank you.
In de volgende aflevering van Sport Stories het verhaal van voetballer François Sterkelee. Reacties zijn altijd welkom. Deze podcast mag natuurlijk ook gedeeld worden. Op die manier worden jongens, zoals Dimitri de Fou, niet vergeten.